en Sophie. Felix en Sophie.
Hallo en leuk dat je luistert naar de Felix en Sophie podcast. Met deze keer de eerste lezing uit onze editie van december 2023, genaamd Crisis in Crisis. Je gaat luisteren naar professor Pieter Pekelharing, die onder meer doseert aan de UvA, voormalig redacteur is van het filosofische blad Crisis en zich bovendien betrokken opstelt in het maatschappelijk debat. In deze lezing analyseert hij het begrip polycrisis in relatie tot het neoliberale verhaal en stelt hij bovendien enkele tegenverhalen voor die ons als alternatief kunnen dienen. Veel luisterplezier.
Dank voor deze mooie introductie. Ik hoop dat ik dat een beetje weet waar te maken. Ik wou het vandaag inderdaad over crisis hebben. En dat woord dat valt inderdaad constant. Je leest het in de kranten. En het is zelfs zo erg dat we nog een ander woord bedacht hebben om het nog erger te maken. En dat is polycrisis. En de polycrisis, dat is dus een veelheid van crises die zich tegelijkertijd voordoen, die elkaar op elkaar botsen, met elkaar interfereren, elkaar beïnvloeden en die daardoor het probleem van elke crisis afzonderlijk als het ware nog steeds groter maken. We zitten dus met een crisis die het gevolg is van COVID nog. We zitten met een crisis die het gevolg is van klimaatopwarming. We zitten met een crisis die het gevolg is van de huizencrisis. We zitten met een crisis omdat dat allemaal plaatsvindt in een wereld waarin de veranderingen zich op het ogenblik ook op wereldschaal geopolitiek voltrekken. Denk aan de opkomst van China en de conflicten die ontstaan zijn tussen China en de Verenigde Staten. De opkomst van de Aziatische landen, van India. Al die dingen tegelijkertijd. En dat begrip polycrisis, dat werd in 2022, dus vorig jaar, geïntroduceerd door Adam Tooze. Adam Tooze is een groot historicus, heeft ook veel boeken geschreven over de crisis van 2008 en daarna ook over de COVID-crisis en wat dat precies betekende wereldwijd, wat voor gevolgen dat had. En hij zelf heeft dat begrip geïntroduceerd, ontleend aan Claude Juncker, die gebruikte dat begrip in 2016 en daarna. En Juncker zelf had het uit de systeemtheorie van Edgar Morin, dat is zo'n theoreticus die dat idee van die crises die in elkaar grijpen en elkaar wederzijds beïnvloeden. En soms, zoals dit hier staat, hè, dat het geheel gevaarlijker is dan de som der delen. En Adam Tooze werd ook beroemd met dan foto's of plaatjes van die crises. En nou, kijk eens even, hier is een voorbeeld. Zo ziet dat eruit. Wow. Dus je hebt de risk of nuclear creation, je hebt de Eurozone-Soviet debt crisis, je hebt de climate crisis, je hebt de hunger crisis, Omicron, stagflation risk, hè, denk ook aan de inflatie. Hè, dat is echt een enorm probleem. Dus, en je ziet al die pijltjes, kortom, het is hartstikke ingewikkeld. Dat zien jullie wel. En dat grijpt allemaal in elkaar. En niet alleen dat, het grijpt niet alleen allemaal in elkaar. Het heeft op allerlei terreinen enge gevolgen. Van nucleaire escalatie tot en met honger, tot en met klimaatcrisis en tot en met eventueel schuldencrisis in de eurozone. Zoiets is dat dus. En dan is het ook de vraag, wanneer spreken we nou eigenlijk van crises? En wat mij betreft, ik gebruik altijd graag dat voorbeeld van dat data nog geen informatie zijn, nog geen informatie verschaft. Die data moet eerst bewerkt worden voordat je aan informatie komt. Dat die informatie nog niet tot kennis leidt, dat moet ook een bewerking ondergaan. Dat kennis niet per se tot begrip leidt en dat begrip niet per se tot wijsheid leidt. En die gang van data naar informatie naar kennis, dat gaat wel. Dat is navolgbaar voor de meeste mensen, dat kan je voor objectiveren. Maar de gang van kennis naar begrip en wijsheid, dat is een veel problematischer kwestie. En daar begint ook, zeg maar, de filosofie, hè, die claimen altijd dat ze dus de kennis op begrip kunnen brengen, dat dat eventueel tot wijsheid kan leiden. Dat is altijd de claim van de filosofen. En die claim die kunnen ze natuurlijk nooit waarmaken. Hè. We hebben geen universiteit waar je wijsheid leren kan. We hebben wel universiteiten waar je aan kennis komen kan. En wanneer spreken we nou van crisis? Eigenlijk wanneer we het gevoel hebben dat we in een tijd leven waarin, zeg maar, de discontinuïteit groter is dan de continuïteit. Waarin we het gevoel hebben dat deze tijd echt verschillend is. Waarin we niet weten hoe we dat verschil benoemen moeten. Maar dat er echt sprake is van verschillen die zo groot zijn dat we op de een of andere manier het gevoel hebben dat we met de informatie die we tot onze beschikking hebben en met de kennis die we tot onze beschikking hebben nog niet per se begrijpen kunnen wat er aan de hand is, laat staan dat dat begrip tot wijsheid kan leiden. Dus als we het gevoel hebben dat onze tijd echt verschillend is, dat we niet kunnen terugvallen op traditie, dat er echt grote veranderingen zijn, dat kennis en de daarop gebaseerde aanpak niet werkt, hè, dat is eigenlijk het moment waarop we van crisis kunnen spreken en waarop we van polycrisis kunnen bespreken. En nou, dat betekent eigenlijk ook dat we dus onzeker zijn over de toekomst. Hoeveel kennis we ook hebben, hoeveel wetenschappelijke kennis we hebben, wat we ook allemaal van klimaatopwarming enzovoort weten, onze toekomst wordt er niet veel duidelijker door. Integendeel, er is veel onduidelijk, juist omdat er sprake is van zoveel crisis tegelijkertijd. Dus onze zekerheid over de toekomst die valt voor een deel in duigen. En daardoor is ook de vraag, wat is er nou precies aan de hand? Hoe moeten we onze eigenlijk tijd duiden? En het vervelende is, met wetenschappelijke kennis alleen, kom je er niet. Dat duiden, dat is een extra poging die je moet ondernemen om tot te kunnen begrijpen wat er aan de hand is. Dus ik denk dat de crisis vooral te maken heeft met het idee dat we in deze tijd met onze kennis het gevoel hebben dat we toch tekortschieten. Alle wetenschap en alle computermodellen enzovoort ten spijt. Dat we eigenlijk niet goed weten wat er aan de hand is, dat we dat moeten duiden. En dat we dus eigenlijk een beetje naar begrip en wat wijsheid vragen. En in zo'n geval kun je dus niet op de kennis terugvallen, maar is het aan de betrokkenen zelf, aan ons dus, om te bepalen wat er aan de hand is. Wij moeten onze eigen tijd proberen te duiden. En aan de hand van die duiding, dan kunnen we wel weer van onze kennis gebruik maken. Dus je begint eigenlijk met kennis, je begrijpt dat die kennis tekortschiet. Je wordt geconfronteerd met een situatie waarin je niet weet wat er aan de hand is, waarin je met z'n allen opnieuw moet bepalen wat er aan de hand is. En als je eenmaal weet wat er aan de hand is, dan is het mogelijk dat de kennis waar je over beschikt, dat je die dan ook gebruiken kunt. Maar die kennis zelf, die helpt je niet met het proces van duiden zelf. En het vervelende is, wie zijn die betrokkenen die met z'n allen moeten bepalen wat er aan de hand is? Vaak zijn dat mensen die met elkaar grote ruzies hebben over wat er precies aan de hand is. Dat we niet weten dat er verschillende partijen zijn, dat die partijen verschillende belangen hebben, dat die belangen met elkaar in conflict zijn en dat die partijen ook in die crisis het gevoel hebben dat ze zich op moeten maken om in ieder geval van die crisis die er is gebruik te maken en vooral gebruik te maken door hun eigen positie te versterken. Dus wat je eigenlijk hebt is, we moeten met z'n allen bepalen wat er aan de hand is. Dat lukt niet goed. Er is heel veel oneenigheid. Er zijn duidelijk op elkaar botsende belangen, of het nou om klimaatopwarming gaat of in de landbouw enzovoort. Al die partijen die maken zich op om zo goed mogelijk uit de crisis te komen. Dus er is ook wat dat betreft veel ruzie ook. En al die partijen hebben allemaal terwijl de idee van never let the crisis go to waste. Probeer daar zo goed mogelijk uit te komen. En die partijen die hebben dus macht. En sommige partijen hebben meer macht dan anderen. En de vraag is wat dan precies macht is. En macht kan je onder verschillende dingen onder verstaan. Een van de dingen, dat is de kennis waarover je beschikt. Als je over meer kennis dan anderen beschikt, geeft dat misschien meer macht. Maar je hebt ook mensen met visie die prestige hebben. De macht van visie en prestige is er ook. Je hebt mensen die de macht hebben om de agenda te bepalen. Kortom, het gezicht van de macht, dat verandert afhankelijk van de vraag wie over de beste kennis beschikt, wiens visie het meeste prestige bezit en wiens ideeën zeg maar ook de meeste zeggingskracht hebben. Dus je hebt als een verwevenheid van kennis, visie, prestige en macht. Nou, en die weg van kennis naar begrip en wijsheid, dat is mijn claim, die loopt vaak via verhalen. Als wij proberen te duiden wat er aan de hand is, proberen we met een verhaal te komen over wat er aan de hand is. En dat verhaal dat wordt niet door kennis alleen gegenereerd. Er zit een surplus in dat verhaal. En de grote vraag is dan ook, wat doet een verhaal? Mensen zijn geboren verhalenvertellers, maar wat doet een verhaal wat kennis niet doet? Het helpt ons om onzekerheid te bestrijden, dat verhalen. De vraag is, wat doet kennis, wat doen verhalen dat propositionele kennis niet doet? Propositionele kennis, dat is een verzameling proposities, wetenschap is dat. We hebben dan beweringen die waar zijn. En de verzameling van ware beweringen die helpt ons om onze werkelijkheid voor een deel te kunnen beheersen en voorspellen. Maar soms schiet dat tekort, dat is wanneer we van crisis spreken. Dan moeten we iets meer doen dan alleen dat. En wat doen nou verhalen dat propositionele kennis niet doet? En het idee is eigenlijk één, verhalen zetten de toon voor hoe een probleem in een betreffende situatie het beste geanalyseerd kan worden. Verhalen helpen ons om de situatie te framen. Dat is een heel belangrijk element. Het tweede punt is, verhalen vertellen ons vaak, in dat verhaal dat we vertellen, zit ook een verhaal in over wie we denken dat de winnaars in de bestaande situatie zijn. Wie de verliezers in de bestaande situatie. Wie de daders, wie de dingen verkeerd doen of goed doen. Wie de slachtoffers zijn. Dus het mooie van een verhaal is dat het helpt je om de situatie te framen. Dankzij die frame kun je ook een beetje uitleggen waarvan je denkt wie de winnaars zijn, wie de verliezers zijn, wie de daders en slachtoffers zijn. En die verhalen bieden een plot. Dat we zeggen, ze geven een verslag van de opeenvolging van gebeurtenissen plus die onderliggende causale mechanismen. Dus als je een goed verhaal kunt vertellen, heb je een verhaal waarin je een frame hebt, waarin je helpt om de situatie te duiden. Heb je een verhaal over wie de winnaars en verliezers zijn. En heb je ook een verslag van de opeenvolging van gebeurtenissen die uiteindelijk ons helpen uit te leggen wat er op dit moment aan de hand is en te verklaren waarom dat zo gelopen is en wat er gebeurd is. En volgens welke mechanismen dat gebeurd is. En ze vertellen je ook wat de moraal van het verhaal moet zijn. Een goed verhaal is ook voor een deel normatief, daar zitten normen in. Een goed verhaal vertelt je wie de good guys en wie de bad guys zijn in het verhaal. Goed, wat is het meest dominante verhaal? Dat is, daar zou Marijn ook over spreken, maar die is er dus nu niet. Maar die heeft daar een prachtig boek over geschreven, Neoliberalisme heet dat. En zijn stelling is, en dat ben ik ook wel met hem eens, wij leven in een neoliberaal tijdperk. We worden ook doodgegooid met dat begrip. En wij leven dus in een tijdperk waarin dat neoliberaal verhaal het meest dominante verhaal is. Het verhaal waar we nauwelijks aan kunnen ontsnappen. Een verhaal wat ons helpt om de situatie te framen. Een verhaal wat ons helpt om te vertellen wie de good guys en wie de bad guys zijn, wie de winnaars zijn, wie de slachtoffers zijn, enzovoort. En dat verhaal, dat is zo dominant geworden dat het bijna hetzelfde is geworden als de maatschappelijke orde. We weten niet eens hoe we aan dat verhaal ontsnappen kunnen vaak. Het verhaal is zo sterk en het heeft zich zo deel van ons bewustzijn meester gemaakt dat we bijna niet aan dat verhaal kunnen ontsnappen. En wat is dat verhaal? Het verhaal is het verhaal over de vrije markt. En overal waar de vrije markt met hulp van de staat zijn intro heeft gedaan, is het verhaal, is er sprake van groei. Ben ik dat? Nee. Is er sprake van groei, productiviteit en efficiëntie. Hè? Dus wat is zo goed aan het neoliberalisme? Het zorgt voor groei. Het maakt mensen productief. Het zorgt ervoor dat alles wat ze doen, dat ze dat onder druk van de markt op zo efficiënt mogelijke manier doen, vaak in competitie met anderen. Dus er is sprake van economische groei. De taart wordt groter. De stukken die je verdelen kunt worden daarmee groter. We doen dat steeds efficiënter met steeds minder middelen. En we doen dat steeds productiever. En niet alleen dat, de welvaart die we scheppen, die siepelt door naar beneden toe. Dus we worden er met z'n allen beter van. Oké, sommige mensen zijn veel rijker dan andere mensen. Sommige mensen hebben veel meer dan andere mensen. Maar dat neemt niet weg dat als je kijkt naar de koek, naar de economische taart, die is gewoon groter geworden. En iedereen heeft absoluut gezien een groter stukje van de taart. Als je naar het verleden kijkt, dan kan je zien dat je het beter hebt vaak dan je ouders. Mensen krijgen daardoor ook in absolute zin beter. De welvaart groeit. En mensen leven er vooral ook vrijer dan ooit. Je kunt je vrij op de markt bewegen. Je hebt je eigen verantwoordelijkheid. De macht van de staat wordt teruggedrongen. En die mag zeker niet betuttelend zijn. Het enige wat de staat moet doen is garanderen dat de markt, dat wat daar gebeurt, dat in alle vrijheid gebeurt. En veel meer dan dat is het niet. Wij worden vrijer. We worden welvarender, we worden efficiënter, we worden beter. We leren onze eigen verantwoordelijkheid, we leren onze eigen broek ophouden. We worden daardoor eigenlijk individueel ook betere mensen. En die betuttelende overheid die wordt afgebroken en iedereen leert inderdaad de eigen broek ophouden. Dat is het idee. Kortom, kapitalisme is een juichverhaal hier. En wie is de held? Dat is vooral de ondernemer, want de ondernemer dat is vooral de werkverschaffer. Het woord zegt het al. Wie geeft het werk? Dat zijn werkgevers. En wie zijn werkgevers? Dat zijn mensen die bedrijven creëren, die voor de winst gaan, die in onderlinge competitie steeds elkaar opjagen naar steeds grotere efficiëntie, die voor meer productiviteit zorgen. En door die efficiëntie en die productiviteit neemt de groei toe en worden we met z'n allen beter. Het leven is dus win-win en als je dat verliest, dan heb je dat volledig aan jezelf te danken. En niet alleen dat, het idee is ook, die markt die we met z'n allen geschapen hebben, dat is niet alleen maar, dat beperkt zich niet alleen maar tot afzonderlijke landen, dat is de wereldmarkt geworden. We leren produceren voor de wereldmarkt. Die wereldmarkt die heeft dus voor nog meer efficiëntie gezorgd dan wanneer het alleen maar in één land afzonderlijk zou gebeuren. There are no borders. En niet alleen dat, in de hele wereld heerst het kapitalisme, tot en met China toe. Er is een mooi boek geschreven, Capitalism Alone, van Branko Milanovic, die echt beweert dat het kapitalisme zeg maar niet alleen de meest dominante productiewijze is geworden, maar min of meer de enige productiewijze is geworden in de hele wereld. De hele wereld is kapitalistisch geworden. En waarom? Nou ja, vanwege de aantrekkingskracht van het kapitalisme. De welvaart die is gecreëerd, de efficiëntie waarmee dat gebeurt, de vrijheid die het daardoor schept, beter dan dat kan het gewoon niet. Nou, en wat je nou sinds 2008 ziet, dus vanaf die ontstaan van die economische crisis, zie je dat daar langzamerhand in dat neoliberale verhaal, wat onderdeel van de maatschappelijke orde lijkt te zijn geworden, wat zich niet alleen maar een ideologie is die verkondigd wordt, maar als het ware bijna met de orde zelf versmolten is, we weten gewoon niet meer hoe we daar goed aan dat verhaal goed ontsnappen kunnen, zie je dat langzaam maar zeker in dat verhaal steeds meer scheuren en barsten komen. En er zijn wat dat betreft steeds sterker wordende tegenverhalen ontstaan. En ik wil een paar van die tegenverhalen wil ik de revue laten passeren. Wat je ziet bij die verhalen is, de mensen die verhalen vertellen, die zijn woedend. Die voelen zich door het kapitalisme belazerd. Die voelen zich buitengesloten. Dat zijn mensen die het gevoel hebben dat ze hebben moeten afhaken. In Nederland heb je een atlas, de atlas van de afgehaakte. Dat zijn mensen die niet meer mee kunnen komen in het systeem. Die voor een deel zich ook buitengesloten voelen. Die zich voor een deel genegeerd en niet erkend voelen. En die wat dat betreft ook dienaangaand ook iets van woede in zich hebben. En die woede die kan twee kanten opgaan. Dat is boosheid die zich naar buiten keert. Die de openbare ruimte zoekt. En wat kan je dan doen? Er zijn twee opties dan voor die woede. En die zie je dus alle twee op dit moment ook plaatsvinden. De ene is, het is vooral woede waarmee je elkaar herkent en waarin je ook naar bevestiging van je eigen ideeën door de mensen uit jouw groep wilt. Dus de bevestiging van de eigen groep. En wat vooral telt, is ben jij wel loyaal genoeg en ben je wel committed genoeg. En wat je dan vaak krijgt is dat de politiek daarmee dreigt te worden. We worden tot stamstrijd, want de bedoeling is niet langer dat je de anderen kunt overtuigen. De bedoeling is vooral is dat je je eigen voor eigen parochie spreekt, dat je onderling de banden versterkt, dat je voor meer loyaliteit en voor commitment zorgt. En dat je dus met z'n allen eensgezind kunt optreden tegenover de vijand. Maar die vijand is niet iemand die je nog moet proberen te overtuigen. En er is een andere weg, dat is meer dat je dus een appel op iedereen doet. Je zegt, het kapitalisme is verkeerd en dat moet door iedereen begrepen worden. Niet alleen maar voor de eigen groep. Ik spreek niet alleen voor eigen parochie. Ik heb een universele claim. Het kapitalisme moet echt veranderen. Er is onrecht en dat onrecht dat heeft publieke erkenning nodig. Niet alleen maar van mijn eigen groep, maar van iedereen heeft het erkenning nodig. En dan doe je dus een beroep op het algemeen belang. En dan in dat soort van situaties is dus ook de democratie heel belangrijk en de rechtsstaat heel belangrijk. Omdat je dus dan niet alleen meerderheden hebt, maar ook beschermde minderheden moet hebben. En dat die meerderheden en die minderheden weten dat ze via de weg van de overtuiging elkaar moeten zien te overtuigen. Maar dat het niet alleen maar gaat om een stammenstrijd waarin je niets om de rechtsstaat geeft en waarin je gewoon voor je eigen gaan weggaat. De Engelse term daarvoor is, die eerste vorm van woede is bonding. Je zoekt een bondgenootschap op. En het andere is juist dus dat je dus een brug wilt slaan naar andere groepen toe. Nou, wat je nu ziet, is, er zijn geen groot verhaal meer. Er zijn verschillende tegenverhalen ontstaan. Niet één verhaal, maar verschillende tegenverhalen. En elk verhaal, dat levert inderdaad ook telkens weer een nieuwe visie op, een nieuwe plot. En elk verhaal heeft zijn eigen winnaars en verliezers. Elk verhaal heeft een eigen idee van wie de daders en wie de slachtoffers zijn. Elk verhaal vreemdt de situatie anders. En hier zijn een paar voorbeelden van wat je op het ogenblik ziet gebeuren. De eerste woede is het hele idee dat welvaart naar beneden toe doorsiepelt. Wat een onzin. Het is omgekeerd. Kapitalisten, de ondernemers, dat zijn mensen die mensen te werk stellen. Die mensen die ze te werk stellen, die worden uitgebuit. In plaats van dat er sprake dat zij het beter krijgen, zie je dat zij een deel van hun loon, dat siepelt door naar boven toe in de vorm van winst. Er is geen sprake van groei, maar het is een mooi boek geschreven, Fantoomgroei. Die groei, dat is eigenlijk een fantoom, dat klopt helemaal niet. De enige wat je ziet is dat de winsten toenemen, maar dat de lonen van mensen die werken over het algemeen al jarenlang stagneren. Dus er is helemaal geen sprake van dat iedereen het beter krijgt. Er is sprake van stagnatie, er is sprake van fantoomgroei. En in feite siepelt veel van de welvaart naar boven toe en komt steeds meer welvaart in handen van steeds minder mensen. Dus er is sprake van klassenstrijd. En wat je ook ziet, en dat is natuurlijk bij de discussie over klimaat, moeten we eigenlijk wel groeien? Dat is een heel ander verhaal, want nu is het klimaat het probleem. Niet zozeer de klassenstrijd, maar het feit dat door de groei, dat het bedreigend wordt voor de planeet. En dan zie je ineens een ander verhaal opdoemen, dat waar de planeet zeg maar de hoofdfiguur is, en waarin we ons moeten afvragen hoe we zo moeten handelen dat we de planeet redden kunnen van het kapitalisme wat voortdurend voor groei zorgt en via die groei weliswaar misschien steeds efficiënter produceert, maar toch die productie die toeneemt, dat dat uiteindelijk leidt tot een tekort aan grondstoffen, tot een te grote voet en dat soort van dingen meer. En meer welvaart, ja, je kunt natuurlijk ook zeggen, welvaart voor wie eigenlijk? En wat doen we met het feit dat de welvaart die we nu scheppen misschien ten koste gaat van de welvaart die we later scheppen? Wat moeten we doen met het feit dat de welvaart elders misschien afneemt als het hier toeneemt? Kortom, wat is welvaart eigenlijk precies? En je ziet een heel ander soort van discussie waarin het probleem is wat welvaart eigenlijk is en ten koste van wie die welvaart gaat en of dat welvaart nu wel niet ten koste gaat van welvaart elders en ten koste van welvaart later. En dan, there are no borders, alles voor de wereldmarkt doen en dan geloven dat het dan vanzelf wel goed komt. Wel nee, je vergeet gewoon je eigen mensen, je vergeet je eigen, je vergeet de natie. Wat je ook ziet is nu een verhaal waarin de eigen natie, eigen volk eerst, heel erg belangrijk is geworden. Omdat uitgerekend het eigen volk het meest te lijden heeft van die wereldmarkt, omdat voor een deel de productie naar elders verhuisd is, omdat de lonen gestagneerd zijn, omdat je moet concurreren met lage lonenlanden, enzovoort, enzovoort. Er is dus een veel de eigen natie die heeft te lijden van die opkomst van de wereldmarkt eigenlijk. En de vraag is ook, met die welvaart, krijgt iedereen het nou eigenlijk beter? Dan kun je ook nog een apart verhaal zeggen. Nou, kijk, we kunnen misschien meer spullen kopen. Maar is meer spullen kopen, is dat nou eigenlijk het beste teken van welvaart? Ik wil, als je meer spullen kunt kopen, maar als je voor een deel je werk verliest, of als een hele regio, mensen in Nederland in een bepaalde buurt, als daar de jongeren wegtrekken omdat er geen werk meer is, als die alleen maar daar de ouderen overblijven, als zo'n gebied een krimpgebied wordt. Nou, misschien kan je dat wel afkopen door ervoor te zorgen dat die mensen voldoende geld hebben om spullen te kopen. Maar als arbeider verlies je dan nog steeds. Dus met alleen maar meer consumptie kan je niet de kwaliteit garanderen die je als arbeider misschien wel voor je werkomstandigheden eisen mag. En niet alleen dat, het gaat ook soms ten koste van burger, van burgers. De hele discussie over bijvoorbeeld het basisinkomen, dat is louter inkomen. Met het inkomen kan je spullen kopen, maar wat zegt het basisinkomen over de kwaliteit van de arbeid in onze samenleving? En hoe kunnen we dat garanderen? Wat zegt dat basisinkomen over de kwaliteit van burgerschap en hoe kunnen we dat garanderen? Dus het is misschien helemaal niet goed om te denken dat je de welvaart in de vormen van inkomen en geld, dat je, of je daarmee de kwaliteit van de arbeid kunt afkopen. Of je daarmee de kwaliteit van burgerschap kunt afkopen. Dus het is helemaal niet vanzelfsprekend. En die globalisering, dat is eigenlijk een vorm van glocalisering. Want waar voltrekt die globalisering zich? Nou, die voltrekt zich in Nederland bijvoorbeeld in steden als Rotterdam of Amsterdam. Daar zie je de effecten van globalisering. Maar ga naar steden elders in de provincie en zo, dan zie je gewoon dat daar die globalisering zich helemaal niet zo duidelijk manifesteert. Integendeel, wat je ziet is dat voor een deel steden als Rotterdam en Amsterdam, überhaupt de Randstad, dat die steeds meer mensen aantrekken, dat die steeds meer goederen aantrekken, dat die steeds meer inkomen aantrekken, wat voor een deel ten koste gaat van de rest van het land. Er ontstaat een stad-platteland tegenstelling. En die stad-platteland tegenstelling is voor een deel het effect van die wereldmarkt. Dus daar kan je ook wel allerlei vraagtekens bij zetten. Dus dat neoliberale verhaal, dat wordt van alle kanten, zie je dat er allerlei vraagtekens bij gezet worden. In termen van de opkomst van de tegenstelling tussen stad en platteland. Het feit dat mensen behalve consumenten ook arbeiders en burgers zijn. En dat je die consumenten misschien wel paaien kunt met dat ze allerlei mooie spullen goedkoper kunnen kopen. Maar als dat ten koste van hun werk gaat, waarom zou je dat eigenlijk accepteren? Het idee dat er geen grenzen zijn. Nou ja, je ziet ineens dat heel veel mensen in eigen land door die globalisering daar enorm van te lijden hebben. Welvaart, nou, ten koste van elders en ten koste van later. Groei überhaupt, hè, dat is een groot probleem. Dus je ziet eigenlijk dat neoliberale verhaal, dat wordt van alle kanten nu aangevallen. Er zijn allerlei redenen om daaraan te twijfelen. En het vervelende is dat de optelsom van al die twijfels, dat leidt niet tot meer harmonie. Dat zijn echt verschillende invalshoeken die tot verschillende ideeën leiden, met verschillende verhalen over wie de winnaars en wie de verliezers zijn. En met een verschillend verhaal over wie de good guys en wie de bad guys zijn. Dus elk van deze punten, die kan je omzetten in een verhaal waarin je ziet dat die verhalen voor een deel op elkaar botsen. Dat veel mensen dus weliswaar met z'n allen kritiek op het neoliberalisme hebben, maar onderling heel sterk van mening kunnen verschillen. Wat we nu in de verkiezingen voor een deel terugzien. Laatste punt is, wat je ook de laatste tijd ziet, is, dit zijn wel allemaal witte verhalen. Dit zijn allemaal verhalen over ons. En wat we nodig moeten hebben, is dat die witte verhalen eigenlijk, dat die voor een deel gedecoloniseerd moeten worden. Onze welvaart is door koloniale uitbuiting en onderdrukking verkregen. Veel van wat wij onder welvaart verstaan in dat neoliberale verhaal, dat is eigenlijk het resultaat van uitbuiting en onderdrukking geweest. Dat is begonnen in de 16e, 17e eeuw met de enclosure-beweging, waarin de boeren van hun land werden verdreven en ze niets anders te verkopen hadden dan hun eigen arbeid. Daarna de daaropvolgende kolonisatie. Dat is de bron van de welvaart. Met die welvaart is het kapitalisme begonnen, is dat accumulatieproces begonnen. En in dat accumulatieproces zit enorm veel geweld. En in dat geweld zit een wit-zwart, een wit versus gekleurd. Een wit versus zwart verhaal. Dus we moeten ook dat verhaal moeten we ook bekritiseren. Wat is nou de conclusie? Dat al die verhalen, die zijn allemaal best plausibel. Iedereen kan zien dat daar een punt zit, dat die mensen een punt hebben. En in elk van die verhalen gaat de aandacht uit naar misstanden of gevaren. En over mensen die voor een deel in de verhalen van anderen vergeten worden of niet erkend worden. En elk verhaal dreigt wat dat betreft een boze minderheid te genereren die herstel of erkenning van geleden onrecht eist. En in elk van die verhalen schijnen telkens andere spelers op het toneel. De ene keer zijn het de macht van grote bedrijven. De andere keer is het de macht van de staat. Weer andere keren is het de macht van de rijkere klasse. Elke keer zie je dat. En die verhalen die kan je ook terugzien in de kennis die we verzameld hebben. Die verhalen die kunnen onderbouwd worden met feiten. Die kunnen onderbouwd worden met cijfers. Alleen het vervelende is, mensen baseren zich vaak op dezelfde feiten, op dezelfde cijfers. Alleen maar ze plaatsen dat telkens in een ander licht. Dus het gaat niet alleen om dat die verhalen plausibel zijn, het gaat ook om iets anders. En de vraag is vooral ook, als je woedend bent en als je het gevoel hebt dat je niet alleen maar voor de eigen groep strijdt, maar dat het om echt onrecht gaat, die door iedereen erkend zou moeten worden, dan moet je natuurlijk ook allianties sluiten. Je moet politieke allianties sluiten. Je moet verbindingen aangaan. Dus het gaat niet alleen om plausibele verhalen, het gaat ook om mensen die op zoek zijn naar wie ze een brug toe kunnen slaan, met wie ze zich verenigen kunnen, wat voor allianties je moet hebben. En wat opvalt is, interessant, dus een citaat waar ik zomaar mee gekomen ben. I learned in school about the women's rights movement and the civil rights movement. I knew almost nothing about the labor movement. En dat is interessant. De ervaring van onrecht en de verbindingen die je moet aangaan. Mensen beroepen zich heel vaak dan op mensenrechten. Maar ja, wie vertegenwoordigt mensenrechten? Dat is Amnesty misschien. Maar wat voor machtsfactor heb je? En die machtsfactor die zit vaak bij vakbonden. Alleen maar die vakbonden zijn voor een deel zwakker geworden. En heel vaak, als je op scholen kijkt, heeft bijna nog nooit iemand nog van vakbonden gehoord. Je hoort heel veel over mensenrechten. Je hoort heel veel over erkenning. Je hoort de politiek van de erkenning. Je hoort heel veel over onderdrukking. Maar het idee dat er een arbeidsbeweging heeft gestaan, dat er vakbonden zijn geweest, en dat die vakbonden ongelooflijk belangrijk zijn geweest voor wat betreft de betere verdeling van inkomen. En dat zodra je ziet dat de macht van de vakbonden verzwakt, dat dan die inkomenstegenstellingen steeds groter worden, dat is iets waar je over zou kunnen nadenken. Dan is er natuurlijk ook de institutionele werkelijkheid. De instituties die om ons heen, waar we mee te maken hebben. En zoals iemand zei, everything depends on the institutions and rules that each community gives itself, contingent on power relationship, mobilizations and social struggles. Dus die instituties die zijn heel erg belangrijk. En als we inderdaad bondgenootschappen willen aangaan, dan is één groot belang die we met z'n allen hebben, is dat we stammenstrijd zoveel mogelijk moeten voorkomen. Zodra mensen zich in hun eigen wereld opsluiten, het gevoel hebben dat het helemaal niet meer belangrijk is om anderen te overtuigen, dan ligt het geweld dichtbij. Dan is zijn de gevaar van dat met elkaar in conflict raken, wordt steeds harder. Dus we moeten instituties hebben die het mogelijk maken om die op elkaar botsende verhalen, waarbij het mogelijk maken dat we erkennen dat de mensen die met die verhalen komen van overtuigd zijn dat die verhalen voor iedereen opgaan, en dat ze dus ook de gelegenheid, tijd en mogelijkheden krijgen om die verhalen te kunnen vertellen en ook om anderen daarvan te overtuigen. En dat voor dat overtuigen dat er instituties nodig zijn die dat kunnen garanderen en mensen erin kunnen beschermen en ook mensen de zekerheid kunnen geven dat ze ook voldoende tijd en inkomen hebben om die verhalen te kunnen vertellen en ontwikkelen. Dan zijn die machtsverschillen heel erg belangrijk. Het gaat ook om economische macht, politieke macht, overtuigingsmacht, ideeën, de definitie van de situatie enzovoort. Dus mijn idee is, ja, wij leven op het ogenblik in een tijd van crisis. Ik denk inderdaad dat het begrip polycrisis een terechte notie is. En dat wat dat betreft, als we niet oppassen, dat de optelsom van al die crisis, dat het geheel erger is dan de som. Een optelsom van al die crisis afzonderlijk. Dat een bedreigende situatie is waarin allerlei dingen tegelijkertijd gebeuren, waarin we ons dringend moeten afvragen wat er aan de hand is, en dat we, om dat te kunnen bepalen, we onze toevlucht moeten nemen tot een verhaal waarin we een frame geven, waarin we naar ons idee uitleggen wie naar ons idee winnaars en verliezers zijn, waarin we proberen uit te leggen wat voor macht we bezitten en hoe de macht er in de samenleving verdeeld is, wat voor strijd daarvoor gevoerd moet worden. Dat zijn de dingen die voor mijn gevoel moeten gebeuren. En dat is voor mijn gevoel de beste manier om uit de crisis te komen waarin we ons nu bevinden. Dat was het. Dank u.
Dat was Pieter Pekelharing. Bedankt voor het luisteren. En zou jij nou ook eens live bij zo'n editie willen zijn, je vragen willen stellen en het gesprek tussen de sprekers en het publiek mee willen maken? Dat kan. Iedere derde dinsdag van de maand organiseren wij bij Felix en Sophie een nieuw programma in Theater Perdu aan de Cloveniersburgwal in Amsterdam. Misschien zien we je de volgende keer daar. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Felix en Sophie.